Nieuw, inboxontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Nederland staat wereldwijd bekend als het gidsland voor water. Maar is dat nog wel terecht? Hoe goed hebben we onze eigen waterzaken op orde? Kan water de nieuwe stikstofcrisis worden? Hoe gezond is ons water? Is er wel genoeg met de toenemende droogte? En hoe veilig zijn we bij overstromingen, zowel nationaal als internationaal? Deze week ga ik in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five van het water en kijken we hoe we een watercrisis kunnen voorkomen. Vandaag weer een bijzondere gast, Henk Ovink. Hij is de speciale watergezant van Nederland, die komende zomer na 8 jaar stopt met zijn werk als watergezant van de Nederlandse regering. En de kroon op zijn werk was de eerste VN-waterconferentie in bijna 50 jaar tijd, die dit voorjaar plaatsvond in zijn woonplaats New York. Daar zit hij dus ook, dus we schakelen nu naar New York. Welkom Henk, fijn dat je er bent.
Ja, fijn om er weer te zijn, Diana. Mooi dat jullie zoveel goede aandacht besteden aan water.
We gaan natuurlijk uitgebreid aandacht hebben over de VN-conferentie, want dat is echt de kroon op je werk en hoe we de watercrisis moeten oplossen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst 2 dingen van je weten. En het eerste is, je zei laatst in een FD-interview, we stevenen af op de grootste watercrisis ooit, maar dat wordt nog steeds niet zo ervaren in de wereld. Hoe kan dit? Waarom is die urgentie er niet?
Ja, dat ligt natuurlijk aan een heleboel dingen. Hè. Aan de ene kant denken we met die watercrisis, nou ja, het zal wel. Hè. Het lijkt een lange termijn iets. Aan de andere kant, we voelen het niet in onze portemonnee heel vaak, maar indirect. Hè. We hadden natuurlijk een energiecrisis, of die zat er aan te komen toen het Oekraïne-conflict, toen Rusland de Oekraïne binnenviel. En toen hebben we meteen gereageerd om ervoor te zorgen dat die prijs niet te hoog werd, daar zetten we een plafond op. We hebben afspraken gemaakt voor de meest kwetsbaren. Kortom, we reageerden meteen, want energiecrisis is ook meteen een financiële crisis. Bij water, in datzelfde jaar zaten we in het vierde jaar extreme droogte. En nou, je ziet het in Europa, maar over de hele wereld, dat droogte en overstromen elkaar elke keer afwisselen. Voelen we dat toch op een andere manier? Denken, oh ja, nou ja, dat is dan heel vervelend en lastig, maar het zal morgen wel over zijn.
Dus waarom is dat?
Ik denk dat zie je met klimaat ook. Hè. We drukken het liefst een beetje weg. Want het betekent toch bij zo'n watercrisis, als je die aanpakt, dat je een aantal dingen echt anders moet doen. Neem de voedsel- en landbouwindustrie. Wereldwijd consumeert die zo, en dat hangt een beetje vanaf waar je bent, maar tussen de 70% en 90% van het beschikbare water. Dat is echt heel veel. Dat is niet nodig. Je kunt dat zuiniger doen. Je kunt water hergebruiken. En dat afdwingen, dat heeft dan toch ermee te maken dat je er een prijs op zult moeten zetten en regelgeving. En daar houden we natuurlijk niet van in de wereld.
Ons gedrag die verandering aanpassen is lastig. Ja. Ja. Maar ja, je zit natuurlijk, je bent hier, ja, dag en nacht mee bezig, zou ik bijna willen zeggen. 8 jaar, jouw werk stopt binnenkort als speciaal watergezant van de Nederlandse regering. Hij is 3 jaar langer eigenlijk dan dat er voor die functie staat. Maar het lijkt me toch moeilijk om nu afscheid te nemen, terwijl je zegt, we gaan op weg naar de grootste watercrisis ooit.
Ja, dat is ook zo. En dat, het is een missie geworden. Hè. Dat was natuurlijk in het begin niet, hè, maar de groeien in. En precies wat je zegt, het is nu elke dag, 24/7. Ik ben op zoveel plekken in de wereld geweest en met zoveel mensen mogen werken om die waterbalans te herstellen, om te helpen investeren in oplossingen die wel toekomstbestendig zijn, hè, waar de waar we innovaties inzetten om het goed te doen. Dus het kan, hè, je weet dat het kan, maar het moet echt groter en op schaal. En tegelijkertijd, daar komt die VN-conferentie straks, gaan we het er natuurlijk nog over hebben.
Zeker.
Zie je dat er geen afspraak is in de wereld over water. Dus dat wil je heel graag. Dus nu stoppen is natuurlijk lastig. Maar ja, je moet een keertje, voor je het weet, word je een clown met een blauwe neus. Hè, en die het overal over de hele wereld alleen nog maar over water kan hebben. Er zijn ook andere mensen die dit moeten doen. Dus dit is ook een goed moment om het over
om
te dragen.
Om wel over te dragen.
Ik ga niet weg.
Nee.
Ja, het zo ik blijf wel natuurlijk weer aan werken.
De urgentie die onderstreep je. En ik denk dat we moeten uitleggen toch met elkaar, omdat die urgentie nog niet zo wordt ervaren, waar het nou precies misgaat. Wat is in de kern het probleem?
Nou, we begrijpen het niet goed. Water zit aan alles vast. En dat is een van de belangrijkste dingen. Het beter leren begrijpen hoe belangrijk water, goed water, de kwaliteit van water en de beschikbaarheid van water is voor onze gezondheid, voor onze natuur en biodiversiteit, die ook weer belangrijk is voor onze gezondheid, voor onze energievoorziening. Een kwart van de energievoorziening in Europa is afhankelijk van beschikbaarheid van water. Een kwart.
Ja.
Dus niet 2%, nee, gewoon een kwart. Voor energie. Natuurlijk voor voedsel. Hè. Zonder water is er geen voedsel. Hè. Dus dat, nou, en zonder voedsel dan leven we niet. En we hebben water voor ons eigen leven nodig. Voor onze economie. Heel veel sectoren in onze economie wereldwijd zijn afhankelijk van beschikbaar en goed water. En voor de aanpak van klimaatverandering. Want water speelt niet alleen een rol bij die droogtes en die overstromingen en zeespiegelstijging. Zo hoe we klimaatverandering voelen, hè, 90%. Van al die klimaatverandering voelen we door water. Het speelt ook een hele belangrijke rol in het ontstaan van klimaatverandering. Dus je kunt aan beide kanten wat doen. Je kunt, als je water goed managt, beperk je ook de opwarming van de aarde en daarmee die klimaatverandering. En als je water goed managt, beperk je de impact van klimaatverandering. Dus dat begrip is heel erg belangrijk. Het echt leren begrijpen hoe die
water allemaal verbonden die eigenlijk is ook met elkaar. Hè? Want je beschrijft het als een schaarse grondstof eigenlijk, waar steeds minder van is. Laten we daar straks iets meer op uitdiepen. Maar eerst moeten we toch nog begrijpen welke balans. Hè? Want je noemt even ergens, het gaat niet goed met de balans. En je noemt het ook wel eens, de watercyclus is kapot. Wat gebeurt er nou technisch, een klein mini aardrijkskundelesje of biologieles, of hoe je het zou willen noemen, wat er nu in de kern misgaat?
Nou, we gebruiken zoveel water en we vervuilen het beschikbare zoetwater, verswater, zo enorm dat de beschikbaarheid daarvan afneemt. En we groeien als bevolking en als economie, dus we hebben eigenlijk meer nodig en we hebben minder tot onze beschikking. Dat betekent dat het water in onze grond, wat we nodig hebben daarvoor, en in onze rivieren en meren, wat we heel vaak gebruiken, die hoeveelheid neemt af. Klimaatverandering maakt dat nog een keertje erger, maar het is menselijk gedrag. Twee, door ontbossing, verkeerde planning, infrastructuur die onze natuur en onze watervoorraad kapot maakt. In combinatie met klimaatverandering zien we steeds meer water dat in de lucht, dat verdampt, in die lucht verdwijnt. Dus je ziet een vergrote hoeveelheid water in de lucht. En door, dat is heel technisch allemaal, maar luchtstromen ontstaan atmosferische rivieren, noemen we dat heel chic. Water dat dus, wat we normaal op een rivier wordt gemanaged, of op een meer en aan een kust. Nee, dat water transporteert zich nu door de lucht. Dus dan zie je een tekort ontstaan, bijvoorbeeld in Latijns-Amerika, door de ontbossingen in de Amazone, en een overschot op plekken in Afrika. Dus water, die waterbalans is niet kapot, zeggen mensen dan technisch. Je kunt niet zeggen dat die doormidden geknipt is, maar hij is uit balans.
Mm-hmm.
Dus er is op plekken echt een overschot en op plekken een tekort. En overall, dus over het geheel, is zoet water, dus freshwater noemen we dat internationaal, dat neemt af.
Ja.
Wordt verzeeld en wordt vies. En dat hebben we nodig voor ons overleven. En er is niet zoveel, want als je naar die planeet kijkt, denk je, oh, nou ja, het is toch allemaal water.
Heel veel water, ja.
Het is natuurlijk allemaal zout.
Ja.
Ja, het is allemaal zout. Daar kun je niet zo heel veel mee.
Hoe klein is het gedeelte zoet water?
0,4% ongeveer.
0,4%?
Van al het water.
Dat is
dus gewoon niet zoveel. Dat is echt heel weinig. Daar moeten we dus heel zuinig op zijn. Dus die eerste, het begrip is belangrijk. Die tweede gaat dan over, hoe ga je dat dan waarderen? Want water is ook een mensrecht. En dat betekent dat er zomaar een prijs op zetten, zoals bij energie, niet zo makkelijk is. Maar je moet het wel leren waarderen. Dus je moet de waarde van water meenemen voor de economie, voor onze natuur en onze voorzieningen.
Mm-hmm.
En dat betekent dat je de infrastructuur en de diensten die rondom waterlevering zitten, kun je natuurlijk wel beprijzen. En die prijs op water wordt belangrijker. Want nou, de onderzoek heeft dat ook gewoon bewezen. Dat als je het niet beprijst, zijn het vooral de kwetsbare mensen en groepen mensen en de natuur die daarvoor betalen. Terwijl de mensen die het zich kunnen veroorloven, ja, die hebben ook gratis of bijna gratis water tot hun beschikbaar.
Oké, dus je moet het zien als een belangrijke schaarse grondstof. En dan kan ik me voorstellen, als je dit dus zo beschouwt, en dan komen we eigenlijk ook in een economisch model terecht, dat je dit ook moet kunnen zien hoe er op de beurs in gehandeld wordt. Kan je al zien dat men voelt van dit wordt steeds schaarser en hier moeten we in gaan handelen? Want dat is natuurlijk dan ook een systeem wat ontstaat.
Ja, nou, wat je ziet is dat water komt terug op een aantal manieren in die financiële kant. Namelijk in eerste instantie als risico. Dus wateronzekerheid is een financieel risico. En steeds meer bedrijven, maar ook investeerders, nemen dat mee. Er is een Britse NGO, die heet CDP, de Carbon Disclosure Program. Die zijn begonnen met het disclosen, dus laten zien hoe carbon risico's in elkaar zitten. Dat zijn ze ook gaan doen, denk een jaar of 10, 12 geleden, voor water. En ze hebben inmiddels een heel portfolio opgebouwd met bedrijven wereldwijd, waarin ze laten zien wat hun risico's zijn, maar ook wat de kansen zijn door dat als die bedrijven wel op een goede manier in watervoorzieningen gaan investeren. En zij hebben bijvoorbeeld met iets van 1500 bedrijven een commitment ook voor die conferentie opgezet, dat die bedrijven miljarden gaan investeren in waterzekerheidsprojecten voor hun eigen bedrijf, maar ook voor de waarde die dat heeft voor de supply chain, dus de bedrijven en de consumers, voor waar die bedrijven actief zijn. Dus je ziet, water wordt gelukkig langzamerhand wel door de wereld die daar last van heeft gezien als ook een kans om in te investeren. En dat gaat over die waarde van water. Mm-hmm. Als je begrijpt hoe je afhankelijker van bent en je gaat het verzekeren, je gaat er dus in investeren, dan bereik je ook voor je eigen economie of je eigen diensten en dat wat je levert, een zekerheid voor die toekomst.
Oké, en dan komen dingen ook in beweging. En daar praten we zo meteen over verder.
Ja.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Henk Ovink, de watergezant van ons land. Nog eventjes, die internationaal ook veel aanzien geniet. Zo adviseerde hij eerder als Henk de Water Guy, want dat is een beetje zijn geuzennaam, president Obama tijdens orkaan Sandy in 2013. En is hij bij heel veel internationale zaken betrokken. Maar goed, hij komt dus uit voor ons land Nederland. Woont in New York en we schakelen weer terug van Amsterdam, onze studio in Amsterdam, naar New York. Want we waren eigenlijk gebleven dat je ziet dat die bedrijven steeds meer de waarde gaan inzien van die schaarse, van het schaarse goed, het water. En laten we daar zo meteen wat meer over verder praten, want dat is ook een kans. En dan komen we ook straks ook wel een beetje bij die VN-conferentie uit. Maar om toch nog even de urgentie te schetsen, en terug te gaan ook naar een van de interviews van jou, of in meerdere interviews, geef je eigenlijk aan van wij stevenen af op de grootste watercrisis ooit. Wat is nou jouw grootste zorg waar we in Nederland en de rest in de wereld op afstevenen?
Nou, die gaat uiteindelijk over die drie dingen. De beschikbaarheid van water van voldoende goede kwaliteit, die neemt af. En dat ondermijnt onze economie, onze gezondheid, onze voedselzekerheid en de stabiliteit in de wereld. Nou, die wereld is niet altijd even stabiel. Dat zien we in ons eigen continent Europa. Maar dat zien we ook geopolitiek met alle spanningen. Dat kunnen we ons gewoon niet veroorloven. Water zit aan alles vast.
Maar hoe erg gaat het worden? Hè? Want ik bedoel, ik moet aan verschillende dingen denken. Ik moet aan die enorme hoosbuien in Europa denken. Die kunnen we ons allemaal nog herinneren. En nu in Noord-Italië spelen ook weer allerlei klimaatachtige zaken. Je hebt het over tekorten. Kan je wat voorbeelden schetsen dat het gewoon ook even wat dichterbij komt waar het nou eigenlijk om gaat voor ons allemaal als luisteraar ook?
Ja, dat is het ingewikkelde natuurlijk met water, omdat het dat is natuurlijk het fantastische van water, vind ik, omdat het aan alles vastzit. Gaat het ook over van alles? Hè? Dus elke 80 seconden is het ongeveer, elke anderhalve minuut sterft er een kind onder de 5 jaar door ziekte, direct gerelateerd aan water. Er zijn miljoenen kinderen die door vies water opgroeien met groeistoornissen. Die zijn soms fysiek, maar heel vaak mentaal. Daar is echt geen pilletje meer voor. Hè? Dus het zit in die het direct aan die gezondheid vast.
Maar er zullen heel erg, dat droogte, ik dit zeg, er zullen een heleboel mensen denken van... Ik ben dat niet hoor, overigens. Maar je hoort het gewoon. Ja, je kan bijna horen van ja, precies wat je zegt, ver van mijn bed. Maar is dat zo?
Ja, nee, dus daarom zeg ik ook, hè, dus dat is aan de ene kant ver van je bed. Maar ik woon nu in New York. In Amerika is dat ook gewoon hier. President Biden heeft in zijn State of the Union dit jaar gezegd, daar moet ik wat aan doen, want waterkwaliteit impact de gezondheid van de mensen hier in de VS. Niet alleen in Afrika en Azië en Latijns-Amerika, maar ook gewoon hier. Hè. Dus falende infrastructuur en vervuiling, nou, dat herkennen we in Europa ook, vervuiling van water, spelen daarbij een directe rol. Dus die invloed van waterkwaliteit op onze gezondheid, die is natuurlijk heel zichtbaar op de plekken waar waterbeschikbaarheid heel slecht is. In de Global South, zoals we dat dan noemen. Maar ook in de Global North is dat een risico. Twee, het zit aan onze voedselvoorziening vast. En ik denk dat dat is... Nou, daar wordt ook het noorden natuurlijk wel wakker van. Want als we het niet kunnen eten, als voedsel schaars wordt... doordat water schaars wordt, of vies en schaars wordt, moet ik eigenlijk zeggen... en de prijzen van voedsel gaan daardoor omhoog... en bovendien de keuze in de supermarkt wordt minder... ja, daar gaan we natuurlijk wel direct wakker van worden. En dat heeft echt... Ja, ga je meteen merken. En drie, dat is die combinatie met klimaatverandering. En dat merken we in Europa dus ook. 2 jaar geleden nu, straks in juli... die enorme waterbom, zoals ze dat in België noemden... op Duitsland en delen van Wallonië en Luxemburg... met ook een impact in Nederland. Met meer dan 200 mensen die zijn overleden. Dat zijn hoeveelheid aantallen, die zijn niet gewoon in Europa. Die extreme event waarin droogte en overstromingen... we zien het in Spanje, we zien het in Italië... dus dichtbij, dat is echt niet iets wat alleen maar in Bangladesh of in Mozambique zich afspeelt.
Nou ja,
dat is dus
ook
gewoon
de migratiestromen erbij pakken. Want op het moment dat er ergens geen water meer is of het is te vervuild, dan gaan mensen natuurlijk ook weer meer de trigger hebben om te gaan migreren naar andere delen van de wereld.
Ja, nou, daar houden we al helemaal niet van in Europa.
Nee, dat zien we aan de discussies,
ja. Ja, we weten ook nog niet zo goed hoe we daarmee om moeten gaan. Dus je moet het aan de kant van de oorzaken managen, niet alleen aan de kant van de impact. Natuurlijk moeten we, zoals we dat in Nederland al jaren gelukkig heel goed doen, voorbereiden op die toekomst. Door te investeren in onze natuur, investeren in onze infrastructuur en de manier van samenwerken, governance tussen publieke en private partijen. En dat doen we met een Delta-programma. Dat deden we met Ruimte voor de Rivier. Er is het ministerie van Infrastructuur en Water natuurlijk elke dag en de waterschappen en de gemeenten en provincies en bedrijven keihard mee bezig. Maar dat zal over de hele wereld moeten. Ja. Hè? Voorbeeldje daarvan, van die aanpak. We hebben onderzoek gedaan met Deltaris, een belangrijke onderzoeksinstituut in Nederland, maar ook in de wereld. In hoe bereidt Europa zich nou voor op kustveiligheid? Dus er maar één onderdeel van, maar toch, hè, voor Nederland zien we dat natuurlijk heel erg goed. En dan doet elk land dat op een eigen manier. Dus elk land kiest een ander scenario uit de klimaatscenario's. Elk land kiest een andere tijdshorizon. Elk land kiest een andere manier van aanpak. Governance noemen we dat met een chic woord. Elk land kiest een ander investeringsmodel. Kort, dat is natuurlijk één grote versnippering. Zo moet je er niet mee omgaan. Dus dat begrip van al die verschillende aspecten van wateronzekerheid moet leiden wel tot een integrale aanpak, gericht op die lange termijn, om ongelukken en ellende te voorkomen en tegelijkertijd het aan de bron aan te pakken. Letterlijk en figuurlijk aan die bron aan te pakken.
En dan komen we denk ik ook bij de kroon op jouw werk. Want in het voorjaar hebben Nederland en Tajikistan de VN-waterconferentie in New York georganiseerd. Voor het eerst in bijna 50 jaar dat plaatsvond. En ik neem aan dat je dat ook als absoluut hoogtepunt ziet van jouw carrière.
Ja, ik denk, toen ik 8,5 jaar geleden werd benoemd, zeiden we ook dat waterbewustzijn moet wereldwijd omhoog. Bij bedrijven en investeerders, bij mensen wereldwijd die water nodig hebben. Maar ook bij overheden. En in eerste instantie hebben we een high-level panel on water opgezet. Een panel met 11 presidenten en premiers. De secretaris-generaal van de VN en de president van de Wereldbank. Onze premier Rutte zat erin. Ik was Sherpa voor dat panel en een van de 4 aanstichters ervan. En dat panel zette ook al op de agenda. Hey, wereldwijd is die aandacht voor water slecht. En daar moeten we toch met elkaar over in gesprek. Want er is geen akkoord zoals een Parijsakkoord met
dit,
water.
Sorry dat ik je moet onderbreken. Want ik weet hoe belangrijk dit is ook voor jou. En dat dat heel bijzonder is dat al die CEO's en iedereen daar bij elkaar was. Maar er zijn, het is ook eigenlijk wel triest. We zijn er zo lang mee bezig. En dan gaan we weer met elkaar praten. En dat doen we natuurlijk heel vaak. En dan gaan we weer mooie rapporten schrijven en onderzoeken. Terwijl we al lang weten hoe het zit. En er zijn gewoon geen keiharde afspraken gemaakt.
Nee, dat ben ik natuurlijk direct met je eens. Hè. En dat heeft dus ook ermee te maken dat er op water, in tegenstelling tot op klimaat of op biodiversiteit of op disaster risk, is niet een afsprakenkader. Hè. Dus niet gezegd, nou, er is 1,5 graad voor water en daar heeft u zich maar aan te houden. En als u zich daar niet aan houdt, dan houden we u accountable daarvoor. Hè, op water is dat er niet. Dus hebben we gezegd, het enige wat we kunnen doen zijn mensen, partijen, organisaties, bedrijven en overheden vragen om zelf met afspraken te komen. En dat, wij gaan ze helpen. Hè. We zetten 4 inhoudelijke thema's op de agenda. Mm-hmm. Die gaan over water en gezondheid. Die gaan over water en al die nexuses. Die driehoeksverhoudingen tussen water, energie en voedsel. En tussen infrastructuur en verstedelijking. Dat is wel water en rampen en klimaat en biodiversiteit. En water en samenwerken. Hoe doe je dat nou over sectoren en over grenzen heen? En met die thema's hebben we gezegd,
daar gaan we mee aan de slag. Laten we daar eens zo over verder praten. Want we willen heel graag weten wat dat dan allemaal behelst. En wat jij daarvan verwacht. Maar dat doen we in het tweede deel. Mijn gast is de watergezant van ons land, Henk Ovink. En straks horen we ook allemaal wat we als individu aan dit grote probleem kunnen doen. Want ja, we kunnen echt allemaal iets doen. Blijf luisteren.
Nieuw inboxontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.
Kleding draagt bij in mijn succes. Dat begrijp ik. Maar waar haal ik de tijd vandaan? Met House of Einstein ga ik perfect gekleed zonder dat het me tijd kost. Ontvang ook een kledingbox speciaal voor jou samengesteld. Houseofeinstein.nl.
Nu ook voor vrouwen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede deel van de Big Five, waar ik spreek met 5 kopstukken uit de wereld van het water. Zo praat ik later deze week nog met Delta-commissaris Peter Glas, met dijkgraaf Joyce Sylvester en met de verantwoordelijk minister Harbers. Mijn gast vandaag is Henk Ovink. Hij is de watergezant van ons land. Nog even. En hij zal deze laatste minuten ook in onze uitzending gebruiken, of het laatste half uur moet ik zeggen, om zijn belangrijkste boodschap nog goed over te brengen, want in de zomer dan zit zijn functie erop. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken, Henk. Jouw toekomstplannen en hoe we minder water kunnen verspillen als individu, maar ook als landen internationaal bij elkaar. En laten we met het laatste beginnen. En overigens spreken we met jou vanuit New York. Ik zit in Amsterdam en jij zit in New York, waar je ook woont en werkt. Je was eigenlijk net op het punt begonnen dat we veel meer internationaal moeten samenwerken. En daar is ook een belangrijke kroon op jouw werk in het afgelopen voorjaar. Die VN-conferentie waar allemaal CEO's en wetenschappers en allemaal mensen die zich hiermee bezighouden bij elkaar komen. En ik benoemde eigenlijk, we hebben geen keiharde afspraken nog gehoord. Waar put jij hoop uit dat er toch nu iets gaat gebeuren?
Nou, er is niet een afsprakenkader, zoals een Parijsakkoord of een Kunming-Montreal-akkoord voor biodiversiteit. Maar er zijn wel afspraken gemaakt. Hè? De conferentie had als doel 1 het bij elkaar komen en dat begrip en het inzicht. We hebben daar een commissie voor opgericht. Er zijn rapporten verschenen. En die waarde van water is opnieuw op de agenda gezet. Dat liet ook zien dat er meer dan 10.000 mensen naar New York kwamen. Van burgemeesters en CEO's tot ministers, presidenten, koningen en keizers. En tegelijkertijd was het de bedoeling om afspraken te maken. Acties, commitments in een agenda. Wij zeiden, we brengen al die commitments bij elkaar, zodat we ook ze kunnen tracken. Want we willen weten, levert u nou? Dus elk jaar monitoren we die afspraken die nu zijn gemaakt in 2023 in maart. Dat zijn er inmiddels 825. Dat zijn er dus heel veel. En wij wilden natuurlijk weten, wat is de waarde daarvan van die afspraken? Zijn ze goed of slecht? En het World Resources Institute, een instituut in Washington DC, onafhankelijk. Die hebben wij gevraagd, ga nou eens naar die commitments kijken. Zijn ze goed genoeg? En zij zeggen, een derde daarvan is in ieder geval goed. Daar zit een tijdshorizon aan, er zit geld in, er zitten goede afspraken in over de aanpak. En die zijn ook substantieel. Mm-hmm. Dus dat is die zijn over de hele wereld. Hè. Bijvoorbeeld in de Gele Rivier. In China hebben partijen, inclusief de Asian Development Bank, afspraken gemaakt over de ecologische restoration van die rivier. Om die weer goed te krijgen. In Afrika hebben landen, ook met steun van Nederland, in een Afrikaans investeringsprogramma gezegd, we gaan de financiering van water, sanitatie en hygiënevoorzieningen verzoveelvoudigen. En daar gaan we de volgende dingen voor doen. In de aanpak, in het onderzoek, in de governance, maar ook in het geld. Mm. Kortom, het is niet genoeg, hè?
Nee.
Maar het is niet zo.
Want jij zegt, we gaan alsnog naar die grootste. Ik bedoel, dit was onlangs dat je dit zei. We gaan op weg naar de. Ja. Dus dat is gewoon niet echt hoopvol dan, denk ik.
Nee, dit is niet genoeg. Hè? Dus die afspraken zijn een basis. Maar als we geen afspraak wereldwijd maken over hoe we ons beschikbare water goed gaan managen, nu en in de toekomst, hoe we ervoor zorgen dat we minder gaan gebruiken, het niet vervuilen en hergebruik en circulariteit stimuleren en daar ook een afspraak over maken, dan verdwijnt water als sneeuw voor de zon, letterlijk en figuurlijk. Mm-hmm. En dat wordt versterkt door klimaatverandering, maar de basis is ons menselijk gebruik, te veel gebruik en de vervuiling van het zoetwater wat we hebben. En dat hou je niet tegen met alleen die afspraken. Daar zul je die commitments uit die wateractieagenda, daar zul je echt afspraken over moeten maken. En je zult er waarde aan moeten toevoegen, want anders gaat het gewoon niet gebeuren.
Nee, en zover zijn we dus nog niet. Sterker nog, er is geen echte verantwoordelijke binnen de VN. Ik bedoel, water is ook grensoverschrijdend. Hè? Dus wie gaat er uiteindelijk over? Ja, iedereen kan eigenlijk gewoon een beetje doorgaan. Dat is gewoon wat ik hoor. En dan heb ik het met doorgaan. Dan heb ik het ook over de lozingen waar ik eerder ook met mijn gast over sprak. De CEO van waterbedrijf Dunea. Die als waterbedrijf continu alles aan het zuiveren zijn. En zeggen, het lukt bijna niet meer. We moeten steeds meer gaan zuiveren. Het gaat gewoon maar door. Die lozingen worden eigenlijk alleen maar erger in plaats van minder. Dat is uiteindelijk de kern waar wat we zien.
Ja, nee, als we ons gedrag niet veranderen, maar dat geldt niet alleen op waterkwaliteit en beschikbaarheid, dat geldt natuurlijk helaas op heel veel andere dingen. Als we ons gedrag niet veranderen, dan verandert het niet. Hè? En dat, daar kun je een Parijsakkoord voor maken of niet, hè, voor water. Uiteindelijk blijft het erbij, houden we ons aan die afspraken. Je ziet het met klimaatverandering, hoe lastig het is. Mm-hmm. Omdat het echt gaat over je bestaande praktijk en cultuur veranderen. En dat gaat natuurlijk in tegen gevestigde belangen. Ik weet zelf, hè, dus dat is lastig, die verandering. Tegelijkertijd is het alternatief schetsen is hoopvol. Hè. Dus je kunt laten zien dat een waterzekere toekomst juist heel veel toegevoegde waarde heeft. Hè. Als je in water investeert, dan gaat je gezondheid van je leefomgeving en jezelf, je gemeenschap, omhoog. En dus je gezondheidskosten omlaag. Als je investeert in goed water, dan gaat het biodiversiteitsverval wat we zien, hè, dus die natuur achteruit gaat en dat onze wetlands verdwijnen, breng je een halt toe. Als je goed met water omgaat, dan garandeer je voedselzekerheid. Dus de benefits van daar goed mee omgaan, die zijn legio.
Groot,
en die creëren kansen voor bedrijven, voor overheden.
Maar weet je wat het vaak is? Mensen moeten vaak voelen dat het helemaal fout gaat. En dan gaan we wat doen, weet je. Als straks die kraan niet meer open gaat in Nederland bijvoorbeeld, of er komen een paar drupjes uit. Ik bedoel, zover is het echt nog niet. Dus ik wil ook niet de boel dramatiseren hier op zender. Maar als we het niet doen, dan gaat het wel steeds problematischer worden. En dan gaan we er op allerlei fronten. Maar dat is, jullie schetsen, en dit is natuurlijk in andere dossiers ook gebeurd, we schuiven de boel voor ons uit. En ook met stikstof zag je dat. Opeens is het een probleem en gaat alles op slot.
Ja. Ja. Nou, dat moet weer natuurlijk voorkomen.
Ja.
En daarom beginnen we toch met niet alleen maar vanuit doom en gloom, maar wel om dat begrip te vergroten. Want dat begrip laat twee kanten zien van de medaille. Eén, als we zo doorgaan, wordt het een grotere ellende en een enorme crisis. Maar het alternatief is er ook.
Ja.
Als je erin investeert, als je het goed managt, dan creëert het kansen. En die kansen die zorgen voor waardevermeerdering. Die zijn goed voor de economie en stabiliteit. Zijn kansen voor bedrijfsleven, voor overheden, voor gemeenschappen.
Misschien is dit wel mooi om de kettingvraag bij te pakken. Want ik noemde hem al eventjes. Ja. De topman van Dunea, Wim Drossaard, van het drinkwaterbedrijf van Zuid-Holland. Die had ook een vraag voor jou en die heeft er een beetje mee te maken. Luister maar.
Henk heeft inderdaad bijna 8 jaar dit gedaan. Hè? En hij heeft over de hele wereld rondgereisd. Heeft dus heel veel gehoord. Hij heeft ook natuurlijk ons als Nederland op de kaart gezet. Als water-expert. Maar ik ben eigenlijk heel benieuwd wat hij denkt, wat Nederland kan leren van de internationale wereld. Want nu brengen wij altijd de kennis. Maar ik ben benieuwd wat voor kennis wij kunnen gebruiken in onze eigen opgave.
Ja, welke kennis kunnen we gebruiken uit het buitenland voor onze eigen opgave? En dat was natuurlijk ook wel een beetje een knipoog naar het feit dat wij altijd als gidsland bekend staan, internationaal gezien. Maar hij zei ook wel, we doen het op sommige punten echt wel wat minder als Nederland. Wat kunnen we leren van het buitenland?
Nou, we kunnen blijvend leren van het buitenland hoe andere culturen omgaan met water. Hè, want ook onze, de OECD heeft onze watergovernance 10 jaar geleden geassessed. En die zei, nou, dat waterbewustzijn in Nederland is eigenlijk heel laag. En er zijn culturen over de hele wereld waar een rivier en water recht zijn toegekend in een grondwet. Dus dat is het helemaal geïnstitutionaliseerd. Maar dat begint bij water hoog op die agenda zetten, cultureel. Niet alleen in wetgeving, maar ook echt cultureel. Dus er zijn gemeenschappen over de hele wereld die zo water zo bijzonder daarmee omgaan, dat echt waarderen. En iets anders, de techniek. We hebben een watertechnologie sector die water schoonmaakt en beheert en de energie uithaalt. Die is heel goed. Over de hele wereld zijn daar fantastische voorbeelden. En je ziet gelukkig ook dat Nederlandse bedrijven juist de wereld overtrekken om samenwerkingen aan te gaan met bedrijven internationaal om nog beter te worden. Ik denk in onderzoek. Nederland kan dat onderzoek naar waterzekerheid niet alleen. We hebben die Global Commission on the Economics of Water niet voor niets opgezet. Er zitten internationale en nationale onderzoekers in. En die met elkaar leren hoe ga je dat nou doen, die waarde op water zetten. Daar dan naar handelen.
Want dat is volgens mij het belangrijkste. Nederland, wat jij eigenlijk zegt, is steeds dat we steeds meer die waarde van, het is een schaars goed water. 0,4% is maar zoet water. Want we denken allemaal, er is heel veel water. Het is niet zo dat er te weinig water is, maar er is te weinig water wat we kunnen gebruiken. En je zegt, dat gaan we op allerlei manieren merken in onze natuur, maar ook in de producten, want het heeft met ons voedsel te maken, maar ook met, ik denk ook, je smartphone en je laptop, overal is water voor nodig, hè, om dat te maken. Dus dat is de knop waar we op moeten drukken. Welk land doet dat dan op een goede manier?
Costa Rica is bijvoorbeeld een land waar water en natuur een bijzondere plek hebben gekregen in hun beleid en aanpak. En daar zijn dan mooie voorbeelden. Singapore heeft natuurlijk met hun One Water aanpak ervoor gezorgd En dat was een noodzaak, hè, want vanaf hun onafhankelijkheid wilden ze ook onafhankelijk worden van Maleisië als het gaat over watervoorziening. Zover zijn ze nog niet. Mm-hmm. Maar zij zijn dus heel erg veel gaan investeren in de technologie. Je ziet een aantal inheemse gemeenschappen wereldwijd die cultuur van water op een bijzondere manier doen. Zwitserland is een kampioen als het gaat over water, grensoverschrijdend watergebruik en te koppelen aan vrede en veiligheid. Daar doen ze heel veel aan. Senegal is een land dat in Afrika nu wereldwijd een aantal prijzen heeft gekregen voor hun over de grens aanpakken. Dus onze Rijncommissie was een heel mooi voorbeeld. Maar we kunnen in Europa een voortrekkersrol spelen als het gaat over grensoverschrijdend wateraanpak. Zowel als het gaat over de kwaliteit, als ook de veiligheid voor overstromingen en droogtes.
Zometeen praat ik verder met de watergezant van ons land, Henk Ovink. Maar eerst gaan we even horen wat er zometeen in BNR Breekt zit.
Nieuw inboxontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.
Kleding draagt bij in mijn succes. Dat begrijp ik. Maar waar haal ik de tijd vandaan? Met House of Einstein ga ik perfect gekleed zonder dat het me tijd kost. Ontvang ook een kledingbox speciaal voor jou samengesteld. Houseofeinstein.nl.
Nu ook voor vrouwen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het water. Gisteren sprak ik al met de topman van het drinkwaterbedrijf Dunea. Hij maakt zich ernstige zorgen en is nu al noodscenario's aan het maken om delen van ons water hier in Nederland uit te zetten, mocht het zover komen. Er is een tekort aan gezond water. De lozingen worden steeds ernstiger en het wordt steeds moeilijker om het te zuiveren. Luister het gesprek met Wim Drossaert terug via bnr.nl. of in je favoriete podcast-app. Mijn gast vandaag is watergezant Henk Ovink. Nog een paar maanden en dan zit zijn werk in ieder geval als speciaal watergezant erop. Volgde acht jaar geleden eigenlijk onze koning op, hè, Willem-Alexander. Toen werd jij de speciale watergezant om dat dossier over te nemen. En heb het 3 jaar langer gedaan dan dat er eigenlijk voor staat dan die 5 jaar. En ik ben dan ook wel heel erg benieuwd welke vraag jij zou stellen aan mijn volgende gast. Want dat is minister Mark Harbers, de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Wat zou je hem willen vragen?
U was in New York voor de waterconferentie. Dat was fantastisch. U was 5 dagen hier bij ons en heeft heel New York platgelopen en elk event bezocht en gesproken. U had een hele actieve rol. Dus dat leiderschap op water wat Nederland heeft u echt laten zien. Het was een succes, de conferentie. Mede dankzij u en Nederland. En mijn vraag aan u is dan ook, wat gaat Nederland doen om dit succes te verzilveren? Zowel in New York als in de wereld, maar ook in Nederland zelf.
Mooie vraag, die ga ik hem laten horen als ik hem spreek. De vraag aan jou is, wat zouden wij kunnen doen? Want weet je, ergens is het toch best wel triest dat we zien dat een RIVM waarschuwt door aanhoudende groeiende vraag naar drinkwater. Want we hebben ook gewoon een bevolkingsgroei. Dat er de komende jaren in heel Nederland tekorten kunnen ontstaan. We zien een Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur die zegt, joh, we gaan al die regels van 2027 gaan we niet halen. Dat heeft met de waterkaderrichtlijn te maken. Waar we steeds meer op die kwaliteit moeten gaan sturen. Ergens is het ook best wel triest dat wij als het gidsland, waterland, dit soort dingen gewoon eigenlijk niet op orde hebben, toch?
Ja, ik denk dat minister Harbers daar een mooi antwoord op kan geven morgen over hoe we ervoor staan. Ik ga natuurlijk niet over Nederland en hoe we het doen. Ik denk wel dat...
Maar je bent wel speciaal watergezant en je adviseert ook onze regering, hè? Dus je ziet natuurlijk van alles. En dit is toch een beetje waarmee we van paal staan natuurlijk in het buitenland.
Nee, ik denk dat Nederland wel laat zien dat ze dit absoluut heel serieus nemen en daarmee aan de slag gaan. En dat de opgave in Nederland, net als op andere plekken in de wereld, mega groot is. Dus dat je er met een herhaling van hoe we het in het verleden deden er niet komt. Dus waar we in het verleden met een ruimte voor de rivierprogramma, dat management en die integrale aanpak weer bovenop hebben gezet. Gevolgd door een Delta-programma dat heel erg nog steeds kijkt naar die echt lange termijn en ervoor zorgt dat die waterzekerheid gegarandeerd is. Waarin we nu met een kennisprogramma zeespiegelstijging 200 jaar vooruit kijken. Hoe gaan we nou om met de veiligheid van ons land, onze economie, onze investeringen? Minister Harbers met zijn water- en bodemsturend echt leidend is in hoe water- en bodemsturend kunnen zijn bij de ruimtelijke ontwikkeling en ordening van een land als Nederland. Dat zijn initiatieven die waar de hele wereld naar kijkt en zegt, wauw, dat is goed. Mm-hmm. Tegelijkertijd hebben wij en houden wij grote opgaven en daar moet een tand bij. En volgens mij is daar de minister heel helder over. Maar ik denk dat u hem dat morgen heel goed zelf kunt vragen. Zeker. Hoe hij nou voor gaat zorgen dat Nederland ook die leidende rol kan spelen. Dus niet mijn vraag aan hem, maar uw vraag aan hem. Mijn vraag is heel erg hoe die dat succes van New York nou verder gaat verzilveren.
Ja, maar toch zou ik even los van wat de minister daaraan kan doen. Maar het is natuurlijk niet een minister alleen die zoiets kan doen. Het zijn ook bedrijven die natuurlijk nog steeds loos. Het is een kledingindustrie. Wij zijn het ook allemaal die er ook aan meedoen met hoe lang we douchen. Daar kijk ik mezelf ook even aan. Daar heb ik dan ook weer wat te leren. Nou eet ik bijna geen vlees, maar voor een kilo rundvlees, zo berekenen onderzoekers van de universiteit 20 jaar geleden al, is 15.000 liter water nodig. Voor een spijkerbroek is 8.000 liter water nodig. Maar liefst 80% van het drinkwater gaat op aan voedselproductie. Daarover zei je ook, we doen allemaal domme dingen. We lozen ook allemaal dingen in het water. Wat ook weer zorgt dat het water vervuilt. Dan heb ik het ook over allerlei medicijnen die we tot ons nemen. Ik bedoel, waar moeten we beginnen? En aan wie zou jij, want je zit echt nu in dat laatste stukje als speciaal watergezant. Ik bedoel, ik zou je wel zeggen, ik geef je nu die microfoon. En wat zou je tegen ons allemaal willen zeggen?
Nou, je lijstje, Diane, is fantastisch. Begin daarmee. Hè. Dus begin zelf met minder water te gebruiken en die dingen consumeren die een kleine water footprint, hè, zoals Arjan Hoekstra met zijn onderzoeksinstituut in Twente ook heeft laten zien. Stem op de partijen die ervoor zorgen die water hoog op de agenda hebben. Hè. En dat is veel breder dan links of rechts, gelukkig. Maar roep hen ook op om daarop te leveren. Zorg ervoor met je eigen bedrijf dat je water zo managt, dat je er echt voor zorgt. Dus dat je niet alleen consumeert, maar dat je ervoor zorgt dat de waterkwaliteit ook echt jouw zorg is. En dat het het terugbrengen van de hoeveelheid gebruik ook echt jouw zorg is. En werk samen. Probeer die samenwerking te zoeken over die sectoren heen, over die grenzen heen. Want dat is de enige manier waarop we water goed leren managen.
Ja, maar uiteindelijk komt het denk ik ook wel neer op het juridiseren van zaken. Want dan krijg je pas. En misschien ook dat punt van dat waarderen als schaarse grondstof. Waardoor je toch meer de echte urgentie erin krijgt. Want uiteindelijk gaat het toch altijd om belangen en om geld.
Ja, nee, en ik denk dat die economie van water, die we nu ook met die Global Commissie op de agenda zetten, dat die heel erg belangrijk zal, steeds belangrijker zal worden. Want we weten het gewoon, economische instabiliteit en financiële onzekerheid zijn enorme drijvers voor verandering. Heel veel andere dingen daarvan. Nou, dan denken we al snel, nou, we duwen het nog eventjes voor ons uit. Maar als het gaat over geld en onze economie en de stabiliteit van de wereld, dan zijn we altijd wel goed in staat om direct te handelen. En die combinatie tussen water en stabiliteit, economisch en geopolitiek, die wordt steeds urgenter. En dat begrip erover, dat inzicht erover en daar afspraken over maken, wordt ook daardoor steeds makkelijker, helaas, hè, omdat die crisis zo groot is, wordt die urgentie groter, wordt het dus makkelijker om daar een afspraak over te maken. Maar we ontkomen er gewoon echt niet aan.
Nee, want dat is volgens mij wat je blijft onderstrepen. Overigens, de VN gaat hier natuurlijk wel uiteindelijk op door. En ze zijn ook op zoek naar mondiale watergezant. Nou, iedereen vraagt al, loopt je sollicitatie al, maar het wordt een vrouw, hè? Dat is in ieder geval de voorkeur.
Ja, nee.
Of kan je het nog worden, denk je?
Ja, dat heeft de voorkeur.
Ja.
Nou ja, geen idee hoor. Maar we lopen, dat heb ik ook al een paar keer gezegd, zo enorm achter. Het zijn dus de vooral witte mannen zoals ik zelf, die kopieën van zichzelf positioneren op plekken die er nou echt toe doen. Daar moeten we natuurlijk vanaf. Wat niet wil zeggen dat ik daar niet een bijdrage aan kan leveren. En dat is ook wat we hebben gezegd als Nederland. Wij willen het succes van New York ook helpen verzilveren. En daar keihard aan blijven werken. Dus we gaan het zien. Bij de VN vinden nu in deze weken na de conferentie richting juli. Want dan is er weer een forum dat de thermometer eigenlijk in de duurzaamheidsdoelen steekt. En zegt van hoe gaat dat nou eigenlijk met die duurzaamheidsdoelen. En het waterduurzaamheidsdoel staat op de agenda. Dan moet het duidelijk zijn hoe gaan we dit nou aanpakken. Komt er een volgende conferentie niet als bijeenkomst zoals we dat nu in maart hadden, maar om de afspraken te monitoren en afspraken te maken. Moeten dingen scherper worden gezet? Moet er een akkoord komen op waterzekerheid? Of kan het ook op een andere manier? En hoe gaat die VN zich hierop organiseren met een gezant? En ook gewoon een broodje, want dat is er ook niet. Je kunt nu echt letterlijk niemand bellen bij die VN op water. Dus dan neemt gewoon niemand de telefoon op. Ja. En als het zo belangrijk is, dat moet echt anders.
Dank dat je weer je inzichten bij dit programma wilde delen. Henk Ovink, de afzwaaiend watergezant van de Nederlandse regering. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan mis je niks. Maar het allerbelangrijkste is, blijf op deze zender. Zometeen BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.
Nieuw inboxontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.